De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent Abbink uit Vriezeveen. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Kronieken 28 en Hosea 14. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV vanavond om 6:30 eveneens, proponent Abbink. En volgende week zondag 1 augustus, 's morgens om 9:30, dominee Van der Meer uit Zeist. En 's avonds om 6:30 proponent C. Schreur uit Azië. Voorbeden. De heer G. van de Werken, Delwijnsestraat 13b, hoopt op donderdag 29 juli een heupoperatie te ondergaan. Laurie van Wijnen, het dochtertje van Mark en Hanneke, heeft in de afgelopen week een operatie ondergaan die goed is verlopen. Dabar. Volgende week zondagmorgen zullen er enkele medewerkers van het Dabar-team uit Aalst aanwezig zijn. Na afloop van die dienst is er, bij droog weer, gelegenheid om elkaar te ontmoeten buiten op het kerkplein. Voor staattafels, koffie en iets fris wordt gezorgd. Collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Ontmoeting. En de voorzang van morgen is Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek. Het woordje bestek, gemeente, zal ook terugkomen in de preek. Daarbij mag u denken aan architectuur of ontwerp. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89. Gemeente, na de lezing van Gods heilige wet zingen wij in antwoord Psalm 45 en daarvan het tweede vers. En dan zou je kunnen zeggen, tot wie roepen wij of zingen wij als wij zingen, Gort, Gort, o held. Kinderen, jonge mensen, ik ben blij dat jullie er zijn. Wie is die held? Tot wie zing je? Dat kan er maar één zijn, het is de Heere Jezus die nu boven ons zit, lichamelijk en te zien in de hemel. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wij kunnen met veel dingen op aarde in aanraking komen. Overstromingen, dreigingen. Maar hier roepen wij hem aan. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewetst ten strijde. Maar stellen we ons eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet nutteloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere Jezus de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel met elkaar gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God, levende Heere Jezus, en niet te vergeten, levende Heilige Geest, Wij spreken, Heere, in dit gemeentegebed niet uw drie enige naam uit, omdat het slechts een naam is. Maar met uw naam roepen wij uw aanwezigheid over ons uit. En Heere, dat we dan allereerst stil worden. Stil in ons hoofd, stil in ons hart, stil in onze ledematen. Dat dit machtige aanroepen met eenvoudige woorden, wat elke zondag weer mag gebeuren, dat u de garantie bent, Heere, van ons leven. De allerdiepste bodem, de allerdiepste dragende grond. En Heere, dat we dan u mogen verheerlijken om wie u bent, groot te prijzen. Heel ons leven, heel diep, of we het nu willen weten of niet, is aangelegd, is bestemd om u te kennen. Dan komen wij tot de meest innige tevredenheid, die maar denkbaar is, zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden. En Heere, nou zijn wij altijd mensen, we willen van u van alles hebben. U wordt van het uitdelen, Heere, u wordt er niet armer van het inhouden niet rijker. U hebt ons niet eens nodig, een mensenhand, een mensentong, om gediend te worden. U hebt de zaligheid, het geluk, alles in uzelf. En Heere, dat wij dan ook u allereerst zouden prijzen om wie u bent, niet om wat u hebt weg te geven of in te houden. Dat het goed zal zijn dat uw naam, uw daden, uw verbond, uw verkiezende liefde gepredikt wordt. En dat wij allereerst genoeg hebben aan dit uw woord. Wil ons door de kracht van uw lieve geest daarmee zegenen. Want Heere, als uw wil mag gebeuren en als uw naam geheiligd mag worden, ach, dan strooit u uw zegeningen zo stilletjes tussen ons mensen in. En dan worden wij verrast om dat wat we niet hebben gevraagd. Heere, dat u ook zo met ons wil omgaan. Heere, dat wij u kunnen aanroepen, maar wij vergeten werkelijk wat goed voor ons is. Heere, wij roepen u vaak zo, uw naam zo vaak aan in al die dingen die we denken nodig te hebben. Maar daarvan kunt u ook vinden dat het voorlopig voor ons niet goed is. Om u ook in uw soevereiniteit, in uw vrijmacht, dat u het zelf mag weten waarmee u ons bezoekt. En Heer, nu hebben we het wel gezongen, die overbekende psalm. Gord, gord, o held, Heer Jezus, uw zwaard aan uw zijde. En Heer, dat hebben we zo bitter hard nodig. Dat we onderscheid krijgen, zoals we vanmorgen zijn opgestaan, misschien maar met één gedachte. Altijd maar één gedachte. En dat is denken aan onszelf. Maar als u met een zwaard gaat slaan, dan maakt u verschil tussen het een en het ander. Dan zorgt u voor onderscheid in onze gedachten. U zorgt voor onderscheid in onze gevoelens. En wilt dat geven, Heere? Dat we echt aangewezen krijgen dat wij mens zijn. Ook onszelf niet kunnen uittillen boven onszelf. Dat we vlees zijn en zelfs verkocht onder de zonde en dat ook telkens weer vast te stellen bij onszelf, steeds dieper, maar het zorgt wel ergens voor dat wij steeds meer door uw genade alleen kleur gaan zien in uw werk en in uw handelen. Heer, wil ons daarmee verrassen, dat uw zwaard ook zo nuttig is om het verschil te maken, niet alleen wat vlees is bij ons, maar ook wat geest is. O, die twee bronnen. We moeten het u belijden, Heere. Ons vlees kan zich niet onderwerpen aan uw wil. Het lukt niet, Heere. We belijden het u. Er is altijd iets in ons dat niet kan en wil buigen voor u. U weet het, Heere. En u kent onze zwakheid. Maar tegelijkertijd is daar ook die geest. Door uw Heilige Geest. Door die inwoning. Die machtige, die krachtige inwoning. Maar ook die stille inwoning. Aan de ene kant dat stille zuchten wat u opwekt. Die nieuwe mens die niet zondigt. Die nieuwe mens die altijd maar wil wat u wil. O, wat een heerlijk geschenk. Wil dat vernieuwen, wil dat verdiepen in ons hart, opdat we zullen weten wat het is, Heere, dat wij altijd zo mogen leven zoals uw Zoon heeft geleefd toen hij op aarde was. Dat hij voor uw aangezicht, o Heilige Vader, altijd leefde in stille onderwerping, in stille overgave. En dat was zijn allerdiepste geluk. Hij wist hoe dat u hem leidde. Heere, wil ons van datzelfde geven. Dat wij in de allerdiepste en de meest stille overgave uw weg mogen kennen. Dat u door uw geest ook ons de weg wijst in alle zaken van het leven. Heere, we beleven vakantietijd. De ene kiest ervoor om niet op vakantie te gaan. De ander wil er per se op uit. Heere, welke beperkingen of wat ons ook opgelegd heeft, is welk gevoel van onvrijheid. Maar laat ons allereerst in uw Godshuis de ware vrijheid mogen ontdekken. En zo leggen we de dienst van deze morgen in uw handen neer. Wil hem die het woord heeft, wil hem bedienen, Heere, met kracht, overgave, liefde en dat wat nodig is. Maar ook in het luisteren, Heere, geef dat jong en oud, groot en klein, een zegen mogen ontvangen. En dat tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan vanmorgen op twee plaatsen de Bijbel openen. Twee keer in het Oude Testament. De eerste schriftlezing, die kunt u vinden in 1 Kronieken 28. Daarvan lezen wij niet het gehele gedeelte, maar ik zal u een aantal versen opnoemen. Ten eerste vers 1 tot en met 6. 11 tot en met 13 en tenslotte nog vers 19. En de tweede schriftlezing is Hosea 14. En daarvan lezen wij de eerste 6 versen. Waar wij het woord van God horen in 1 Kronieken 28 vanaf vers 1. Toen riep David alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen, de leiders van de stammen, de bevelhebbers van de legerafdelingen die de koning dienden, de leiders over duizend, de leiders over honderd, de opzichters van alle bezittingen en van het vee van de koning en zijn zonen, met de hovelingen en de helden en iedere strijdbare held. Toen stond koning David op en zei: luister naar mij, mijn broeders en mijn volk. Het leefde in mijn hart om het huis van rust voor de ark van het verbond van de Heere te bouwen en voor de voetbank van de voeten van onze God. Ik heb alles voorbereid voor de bouw. God heeft echter tegen mij gezegd: u mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u bent een man van oorlogen en u hebt veel bloed vergoten. De Heere, de God van Israël, heeft uit heel mijn familie mij uitgekozen om voor eeuwig over Israël koning te worden. Want hij heeft Juda tot een vorst uitgekozen en in het huis van Juda mijn familie. Onder de zonen van mijn vader heeft hij een welgevallen aan mij gehad om mij koning te maken over heel Israël. En uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij veel zonen gegeven, heeft hij mijn zoon Salomo uitgekozen om te zitten op de troon van het koningschap van de Heere over Israël. Hij zeide tegen mij: uw zoon Salomo, hij is het die mijn huis en mijn voorhoven zal bouwen. Ja, ik heb hem voor mijzelf uitgekozen tot een zoon en ik zal hem tot een vader zijn. Dan lees ik vanaf vers 11 tot en met 13. Toen gaf David zijn zoon Salomo een ontwerp, architectuur, bestek, wat we gezongen hebben, van de voorhal en zijn gebouwen, zijn schatkamers, zijn bovenvertrekken, zijn binnenste kamers en van het vertrek voor het verzoendeksel. En een ontwerp van alles wat hem door de geest voor ogen stond voor de voorhoven van het huis van de Heere en voor alle kamers rondom, voor de schatkamers van het huis van God en voor de schatkamers van de geheiligde gaven. Voor de afdelingen van de priesters en de levieten, voor al het werk, voor de dienst van het huis van de Heere en voor alle voorwerpen voor de dienst van het huis van de Heere. En dan tenslotte vers 19. Dit alles is mij, zei David, in een geschrift te verstaan gegeven door de hand van de Heere, alle werken van dit ontwerp. Tot zover gemeente onze eerste schriftlezing, dan gaan we naar de tweede. Hosea 14, de eerste 6 versen. Hosea profeteert daar vlak voordat de 10 stammen van Israël naar Assyrië in ballingschap wordt gevoerd. En dan spreekt hij daar de hoofdstad aan, Samaria van het 10-stammenrijk. U weet dat het hoofdstad van het 2-stammenrijk in het zuiden Jeruzalem is. En dan staat er, Samaria zal, het is nog toekomst, schuldig staan. Omdat het ongehoorzaam is geweest aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem weg alle ongerechtigheid. Neem het goede aan, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God, tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. Tot zover gemeent onze tweede schriftlezing. Uitgangspunt voor vanmorgen, het laatste vers, het laatste of het B-gedeelte. Hij, namelijk Israël, zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. Twee gedachten, gemeente. Eerste vraag is, wie koos, kinderen, jongelui, wie koos deze leliebloem uit? Dacht nou Hosea bij zichzelf, zal ik eens een leuke bloem uitkiezen? Een tulp of zo, ja, bloeide die daar wel? Nou, iets anders dan. Amandelen? Amandelbloesem? Zou Hosea het zelf bedacht hebben, een lelie? Nee. We gaan eens kijken van, heeft misschien de Heere God dit gezegd? Dat dit moest gebeuren. Dat is mijn eerste vraag. Tweede, op wie werd deze leliebloem toegepast? We zullen gaan zien, gemeente Israël, de 12 stammen, maar ook in hun verstrooiing, worden vergeleken bij een lelie. Maar op welke manier dan? Maar kom, laten we eerst nog gaan zingen, Psalm 80. En daarvan het eerste en ook het 10e vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Het 10e, hij ligt verbrand en afgehouwen als gij verwoest, wie zal dan bouwen? En wat er verder volgt, gemeente, het eerste en ook het 10e vers van Psalm 80. gemeente. Stel u voor, u zou een bloem mogen uitkiezen. Een bloem die Nederland het best kan vertegenwoordigen als een soort symbool of een soort exportproduct. Voor welke bloem zou u dan kiezen? U bent ook een volkje van de kwekers. U hebt verstand van bloemen. Welke bloem is het exportproduct van Nederland? Ik noem zo een paar bloemen. Een hyacinth, krokus, narcis of bijvoorbeeld een tulp. Nou dan weten we het wel. Als we denken aan de Hollandse molens, als we denken aan de kaarten die we versturen in vakantietijd, dan staat er heel vaak een tulp op. Dus de tulp, dat is ons visitekaartje. Maar de grote vraag is, gemeente, zou nou Hosea in zijn tijd ook zo gedacht hebben? Wat zou Israël als land, de 12 stammen, het best kunnen vertegenwoordigen? Welke bloem? Een roos? Een amandelbloesem? Of een lelie? Wat zal ik eens zelf gaan uitkiezen? Wat is aardig, wat is schattig gekozen? Wat is lukraak gekozen, zomaar uit een stukje willekeur? Dan moeten we zeggen, nee, Hosea heeft niet iets gekozen wat bij hemzelf opkwam. Ja, je zou nog kunnen denken, hij mag hier de Heere God sprekende invoeren. Ik zal voor Israël zijn als een bloeiende lelie. Dat hij God stiekem sprekende invoert en hem laat buikspreken. Ik zal de Heere God wel eens eventjes laten zeggen wat ik zelf vind. Nee, gemeente. Het moet iets anders zijn dat de profeet Hosea hierop doelt. Dan moeten onze gedachten hoger opgaan. Heeft dan de Heere God misschien zelf dit symbool, deze bloem uitgekozen? En zo ja, kunnen we terugzoeken. Nou, Hosea, hij leefde zo ongeveer 750 na Christus. En ik hoef maar 200 jaar terug te gaan naar de periode van koning Salomo om te weten dat daar ook al een lelie voorkwam. Ja, het zou kunnen dat het al eerder is voorgekomen, maar de Hebreeuwse woorden laten over het algemeen de betekenis bloem zien, niet gespecificeerd in lelie. Maar vanaf Salomo weten we het wel zeker. Ik lees bijvoorbeeld in 1 Koningen 7 dat de kapitelen, welke waren op het hoofd van de pilaren, die waren van leliewerk, de twee grote pilaren, Jachin en Boas, pilaar, die waren met leliewerk versierd aan de bovenkant. Maar, jonge mensen, luister eens en preek eens met me mee vanmorgen. Er was ook leliewerk te zien op een ander instrument. Weten jullie wat? Is jullie bijbelkennis goed? Staan jullie op scherp? Doe je zelf ook als je 's avonds naar bed gaat, nog wel toch al even getrouw je bijbeltje lezen. Belangrijk hoor. Weten jullie waar, op welk instrument? Nou, het koperen wasvat. Dat was een hele grote bak met water, gedragen door 12 runderen. 3 runderen keken naar het oosten, westen, noorden, zuiden. Israël was een koninkrijk van priesters om te dienen. Nou, denk maar aan een rund. Een rund is een lastdier, het is een trekdier, het is een offerdier. Israël, die droeg, bij wijze van spreken, de reiniging met zich mee. Ja, welke reiniging? Nou, om de volkeren 2 dingen te vertellen. Aan de ene kant de 10 woorden van de Sinaï die zij geopenbaard hadden gekregen. En aan de andere kant het verzoendeksel waarop het bloed gesprenkeld werd, de verzoening door het bloed van de komende Messias. En laat nou die hele grote bak met water, het koperen wasvat, laat daar nou onder de rand leliewerk aangebracht zijn. Zo, Dat was wat gebruikt werd voor de reiniging van het tempelgereedschap en ten diepste ook van de priesters. Het was de prediking van reinheid. Alles moest gaan volgens de reinheid van het heiligdom. Kinderen, hebben jullie wel eens een hele grote melktank gezien bij een boerderij? Ik denk het wel, hè. Wat denk je, hoeveel liter zou erin kunnen? Nou, ik heb ook geen verstand ervan, hoor. Maar ik denk, ja, ongeveer misschien 5000 liter. Nou, wat denken jullie, hoe groot het koperen wasvat was? Er staat 2000 bat. Volwassenen, weet u wat een bat is? Nou, dat moet zo ongeveer 22,71 liter zijn. En wat betekent dat dan gemiddeld? Dat daar 45.000 liter in kon, ongeveer. 9 melktanks. Wat een vat. Als afbeelding, het verwees naar de reiniging. En opnieuw zou ik de vraag kunnen stellen, heeft nou koning Salomo, waarover gelezen hebben, over koning David, hebben die dat nou zelf bedacht? En dan doe ik met name op het leliewerk, om een lelie uit te kiezen. En gemeente, daarom hebben we ook onze eerste schriftlezing gelezen, 1 Kronieken 28 vers 19, dit alles is mij. En let eens op het gezaghebbende van dit zinnetje. Dit alles is mij, zei David in een geschrift, te verstaan gegeven door de hand van de Heere. Alle werken van dit voorbeeld, van dit ontwerp, van deze architectuur. Hij heeft niet gehandeld uit koninklijke macht. Hij is voor eventjes geworden een profeet van God om dit te vertellen. En David is niet de enigste getuige, gemeente. Als we Mozes al als getuige kunnen oproepen. David, Salomo, de profeet Gad, Nathan. Het is gegeven, het is ingegeven, staat er. Door de ingeving van de Heilige Geest. En David heeft hier gesproken als een profeet van zijn God. Dus gemeente, alles wat in die tempel te zien was, het was door God bevolen. Lees onze tekst nog eens. Ik zal Israël zijn als een bloeiende lelie. Hij zal bloeien als de lelie. Als God dat nou eens even gezegd heeft. De enigste schepper van hemel en aarde. De allergrootste bioloog. Hij koos deze bloem uit. En de mensen hebben het alleen maar uitgevoerd. Wat betekent dit dan? Gemeente, als de Heere het zegt, dan verwijst het naar de werkelijkheid van zo'n lelie. Wat is nou het eigene, het bijzondere van deze bloem? Even nog iets op anders. Dat is dit. Als de Heer een teken uitkiest, dan is dat niet maar even voor eventjes. Als God een geest is en hij is eeuwig, dan zorgt hij voor eeuwige tekens, de hele geschiedenis door, en het is ook nog nu van toepassing, 2021. Een geldige betekenis tot nu toe. Een blijvende betekenis. Als nou is de Heere God, en ik reken eventjes vanaf Salomo, tot aan de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, als nou dat lelieteken 1000 jaar in steen en in brons gehecht is, ingegrift is, van generatie op generatie, van vader op zoon, dan hebben talloze generaties Israëlieten hebben op die lelie kunnen zien als hun symbool, maar ook als iets waarvan God zei, ik zal ervoor zorgen dat jullie gaan bloeien als de lelie. Gemeente, hebt u zo wel eens gekeken als u op vakantie gaat? Jonge mensen, ik hield er nooit van, hoor, om naar de kerken te gaan kijken. Ik keek bijvoorbeeld naar die grafsteen hier en ik zag al iets bijzonders. Een sterretje met 6 punten. Weet je wat dat betekent? Ik heb het nooit geweten. Maar als je een bioloog zou vragen hoeveel blaadjes heeft een lelie, dan zijn het er 6. Echt 6. 2000 jaar terug al, nu nog. En ik zie hem in een grafsteen, zie ik hem hier vanmorgen opnieuw. Wat zijn het voor stille aanwijzers? Wij denken heel vaak, de Heilige Geest werkt nu in het heden, zeker. Hij werkt in de toekomst, maar de Heilige Geest heeft ook gewerkt in het verleden. Als een stukje gestolde geschiedenis, vastgelegd in een grafsteen. Het verwijst ergens naartoe. Wat nog mooier is, als nou de Heere dit teken uitkiest, dan zorgt hij er ook voor dat mensen, zondaren zoals wij, ook een lelie leven gaan leiden. Ja, zegt u, maar het is zo ver terug. Kun je dat wel zo naar voren halen? Ach, gemeente, ik hoef alleen maar de Heer Jezus naar voren te halen. Dat hij na 1000 jaren moeiteloos, ik meen de enigste bloem die hij op zijn lippen neemt, noemt. Matthäus 6, vers 28. Na 1000 jaar neemt de Heer Jezus moeiteloos op zijn lippen, aanmerkt de leliën van het veld. En hij vergelijkt het met de pracht en de praal van Salomo. Salomo in al zijn heerlijkheid, in al zijn pracht, in al zijn praal, is niet te vergelijken bij deze ene leliebloem. Nou jonge mensen, dat is ook wat. Durven jullie dat? Dan gaan we samen op audiëntie bij onze koning, prins Willem-Alexander. En dan, ja, dan zeggen we tegen hem, al uw rijkdom, alles wat u hebt, is niet te vergelijken bij de schoonheid van één lelie. Zou je met me meedurven? Ik denk dat u zou afhaken. Dat ga ik niet zeggen. Maar de Heer Jezus heeft dat moeiteloos hier op zijn lippen genomen. Het is dat hij het zegt. Dan zal het ook wel zo zijn. Maar gemeente, maakt ons dat ook nieuwsgierig, verlangend om te willen weten, wat houdt het nou precies in? En Jezus die noemt één kenmerk van de lelie. Let op hoe zij wassen, hoe zij groeien. Zij wassen niet, nou, ze groeien toch wel. En spinnen niet, en dat betekent eigenlijk, zij zwoegen niet. Ja, elke bloem groeit toch? Een lelie toch ook? Ja, een lelie groeit wel, maar voor het blote oog minder zichtbaar. Je hebt bijvoorbeeld daglelies waarvan de blaadjes in één dag opengaan en 's avonds afvallen. Zij groeien wel, maar onttrokken aan onze ogen. Zij groeien bovengronds minimaal, maar let op, ondergronds maximaal. Hosea 14, vers 6 vult aan. Hij zal zijn wortels uitschieten als de Libanon. En bij het woord Libanon moet u denken aan de bomen die daar groeien. En daar groeien de grote cederbomen. Toen ik op vakantie was in Ommen, toen liep ik daar op de Argemenberg. Daar hadden ooit mensen een cederboom geplant. En gemeente, wat zijn dat? Hoge bomen. Ontzagwekkend hoog. En ik dacht, als zo'n boom zo hoog kan worden, dan moeten ze wortels hebben, heel groot, heel wijd, heel vertakt en heel sterk. En nu worden de lelies vergeleken bij de cederbomen van Libanon. Ja, u weet het als kweker helemaal natuurlijk. Bloemen die knolwortels hebben, broedbolletjes hebben en ze groeien ondergronds en in één keer komen ze bovengronds. Dan zei een agrariër tegen mij, het zijn net aardappels, het ene jaar kun je ze gerooid hebben, het andere jaar staan ze er weer. En zo is het met lelies ook, dan denk je dat je alles gerooid hebt En het volgende jaar komen ze toch weer omhoog. Gemeentes, ze zijn te vergelijken als paddenstoelen die een sporennetwerk ondergronds hebben en in één keer komen ze omhoog. Of als varens die met hun wortelstokken ook ondergronds gaan en in één keer naar boven komen. Of zoals genoemd aardappels. Of dan ook de lelies. En gemeente, als nou Israël vergeleken wordt bij iets wat ondergronds groeit, waar denken we dan aan? Als we denken aan het koninkrijk dat aan Israël in oprichting is, dan weten wij dat het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. Het ziet er aan de buitenkant niet uit. Maar tegelijkertijd, en het is waar, als het gaat om dat koninkrijk dat komt waarom wij bidden, uw koninkrijk komen, dan zal het een koninkrijk zijn dat werkelijk de hele aarde gaat vervullen. En dan denk ik aan Daniël 2. Die steen die van de berg af komt rollen, die vermaalt alle andere koninkrijken. En die steen die slijt niet, maar die wordt tot een hele hoge berg die werkelijk alles vervult. Zo zal het koninkrijk aan Israël worden opgericht door alle eeuwen heen, ondanks alle anti-koninkrijken die ook opgericht worden om daar tegenin te gaan. Gemeente, zegt niet Hooglied 2 vers 1. Ik ben een roos van Saron, een lelie van de dalen. Dat zei de bruidegom Salomo. Maar Jezus nam het ook op de lippen, meer dan Salomo is hier. Is de Heer Jezus niet de enige echte lelie die bloeit in de dalen? Heeft hij niet gebloeid voor vaders oog? Als wij het uit de Bijbel niet zouden weten, we zouden in de tijd van Jezus geleefd hebben, niemand zou bij wijze van spreken tegen hem zeggen, u bent de Zoon van God, tenzij dat u verlicht was door de Heilige Geest. En wat wordt van deze lelie der dalen gezegd, van deze Heer Jezus? En dan lees ik in Jesaja 42. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen, zoals de prinsen, de koningen, de machthebbers dat doen. Wij weten zo weinig van dat stille lelieleven wat de Heer Jezus geleid heeft toen hij op aarde was voor vaders oog. Ogenschijnlijk was het nog steeds de zoon van die timmerman. Maar in werkelijkheid was hij iemand die bloeide als een lelie voor vaders oog. En gemeente, nu komt mijn eerste toepassing ook naar u toe. Als wij door genade, dat je verbonden bent met deze Heer Jezus. Weet je, dan is het u stilletjes helemaal genoeg. Dat u leeft voor vaders oog. Mag ik u eens vragen? Wel in de kerk, niet in de kerk, uitgenodigd voor de kerk. Vroeger stonden de deuren open. Veel thuis meegeluisterd. Was het u genoeg thuis of hier, u die meeluistert? Was het u genoeg dat u leefde voor vaders oog? Hebt u daar helemaal genoeg aan? Of toch niet? Gemeente, soms wil de kerk op aarde te veel stralen. En jonge mensen, ik begrijp jullie best hoor, als je zegt, ja, we moeten gemeente zijn en we moeten actief gemeente zijn en we moeten iets kunnen laten zien en zo. Ik snap dat wel. Maar als je een paar jaar ouder wordt in de genade en je krijgt met omstandigheden te maken, zoals een jaartje corona-angst, ja, dan is alles gauw terug bij af, hè. Maar is daarmee, en nu komt het, is daarmee onze hoop vertrokken? Nee. Ik zal Israël laten bloeien. Als het niet bovengronds is, dan ondergronds. Hoop houden. Ik heb zelf ook een aantal maanden thuis gezeten. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, de preken raakten me wel, maar minder diep. En ik ging ook eerder weer tot de orde van de dag. En soms denk je bij jezelf, als het leven wat losvaster wordt, waar blijft ons lelieleven in verbondenheid met de Heer Jezus? Of is het heel ontdekkend voor u, wanneer ik dit vraag? Dat u zei, toen ik eventjes minder naar de kerk ging, niet aan de kerk ging, toen leek het wel alsof alles weg was. Ik hield zelfs het lelieleven voor vaders oog. Ik hield er niks van over. Ja. En toch zegt de Heer het, hè? En dat is zo mooi, het staat zo onvoorwaardelijk. Hè? Het is niet van ons afhankelijk. Hè? Hebt u het ook gemerkt? Ik zal u toch laten bloeien als een lelie. Jongelui, ik weet wat het is. Dan moet je een pasfoto inleveren. En dan denk je bij jezelf, welke zal ik doen? Waar ik nog een beetje jong en leuk op sta. Dan hoef je niet jong voor te zijn hoor. Ook als je ouder wordt kan het ook hè. We willen allemaal vanuit onszelf willen we graag stralen. Ik noem het woord wat nu vaak gebruikt wordt. Je wil shinen. Altijd je leukste foto op Instagram zetten. Je mooiste, je beste look updaten. Mag ik eens vragen? En word je er nooit een beetje moe van? Weet je wat genade ook is? Echt wat genade is. Genade is dat je echt genoeg hebt aan God. Dat je voor vaders oog mag leven als een lelie. Dat ook. Maar genade doet ook nog iets meer met je. De ontdekking dat heel veel van die dingetjes om te willen stralen. Om er te zijn, om wat te willen doen, om te shinen. Het hoeft. Ten diepste niet. En dan denk ik aan zo'n ovendrukventiel. Nou ja, we hebben een tastbaar voorbeeld hè, in rivieren die tot behoorlijk hoog staan. Hier valt het gelukkig nog mee, maar toch. Ik hoorde ook van landerijen, oogst is weg. Ja, en dan functioneren die landerijen even als een ovendrukventiel om de druk van het water van de rivier af te halen. En dan stroomt het de landerijen binnen. En dan, maar ja, dan is het negatief en is de oogst kapot. Maar hier is het genade, gemeente, als God genade in je leven werkt, dan is het ook een soort overdrukventiel, dan gaat de druk eraf. Ja, en dat hoop ik in de kerk ook, dat ook gebeurt, dat de druk eraf gaat. Altijd maar wat willen zijn. Ja. En ik maak er letterlijk dit geluid ook bij, het is als dat overdrukventiel dat eindeloos dit zo'n geluid heeft van... Het hoeft niet en toch blijf ik een lelie. Mooi hè? Gemeente, als we de hand ook in eigen boezem steken na een jaartje corona-angst. Over de schoonheid van de kerken gesproken. Peperdure concertorgels hebben zich een jaar niet kunnen laten horen. Kelen konden zich niet paren met de klank van de snaren. Nu mag het weer, maar voor hoe lang? Kerken zuchten mee. De huiskerk komt in zicht. Toch is het nog wel een vraag, waar is... ook in de kerk het profetisch geluid gebleven. Al zucht de kerk mee. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte. Op wie werd deze leliebloem toegepast? Nou, zo even al toegepast natuurlijk op zij die in het geloof leven, met de Heer Jezus verbonden zijn als een grote zondaar en toch vastgehouden worden door hem. Dan slaat het op het ware Israël, de kerk van God. Nou, in die tijd sloeg het natuurlijk in historische situatie op het 12-stammig Israël. We hebben al 2 van de 4 psalmen gezongen die op Israël van toepassing zijn. Israël die wat een pioniersvolk was wereldwijd om de boodschap te brengen van wet en evangelie. Ze zouden groeien als de leliën. Is het u opgevallen toen u psalm 45 zong? Israël als bruid. En dan staat er een onderwijzing voor de opperzangmeester op. En dan staat de vertaling zegt schoos gaan hem. En de herziene statenvertaling die vertaalt inderdaad letterlijk met de leliën, meervoud. Op de leliën is psalm 45 gemaakt. Psalm 60. David, Israël, tussen de vijanden. Psalm 69, we gaan het straks zingen. Israël als erfenis, een vergeldingslied. En Psalm 80, wat we gezongen hebben. Asaf heeft het gemaakt, Israël als wijnstok. En steeds sloeg het op die 12 stammen, de lelie als een geheel. Maar in deze situatie, Hosea, dan zien we voor ons de 10 stammen. De scheuring tussen de 10 en 2 stamrijk heeft zich voltrokken, maar zij groeien ieder voor zich nog steeds als een lelie. Wat was de aanleiding, gemeente, voor de profeet Hosea? Nou, Israël was verwend genoeg geweest door de Heere God. Vanuit de woestijn waren ze in een vette weide terechtgekomen. Verzadigd geworden. Alles gewoon, alles vanzelfsprekend. Ontevreden, steeds meer willend. Ze droegen hun hart hoog. Ze vergaten hun God, dagen zonder getal. Ze dienden de afgoden. Letterlijk, jonge mensen, de van God afgoden. En vul dan voor jezelf maar in wat het kan zijn. In die tijd was het de Baal. Een gemeente, dat is iets wat we ons heel moeilijk naar binnen kunnen brengen. Dat de gekwetste liefde van God ook kan tornen. En dan lees ik in Hosea 13. De Heere veranderde in een felle leeuw, een loerend luipaard en een kinderloze beer. Er staat zelfs: ik werd hun als een felle leeuw. Ik loerde op de weg als een luipaard en ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is. Gemeente, kunt u het nog rijmen? Ik zal Israël laten bloeien als een lelie. En ik zal voor Israël zijn als een verslindende leeuw. Gemeente, ik ga het niet bij elkaar preken. Het lukt me niet. Allebei komen ze vanmorgen in de verkondiging tot u. Het moet gezegd worden, Israël heeft nooit goedkoop gezondigd. Dring altijd een prijskaartje aan. Israël diende binnen de lijntjes te lopen en jonge mensen niet buiten de lijntjes te kleuren. We kennen die uitdrukking wel. Het was heilzaam om zijn geboden te houden. Het maakte hem met eerbied gesproken mild na zijn eigen toezegging. Maar hou eens even vast. Hoe fel werd de Heere? En gemeente, dan ga ik met u toch ook een stukje schaduw bepreken. Hosea 14. Het begint namelijk met een heel donkere profetie. Samaria zal woest worden. Het is nog wel toekomstig. Samaria, de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En het is uitgekomen niet veel later. Want alleen al uit Samaria zijn zo'n afgerond 28.000 mensen weggevoerd naar Assyrië, het huidige Irak. Het zwaard of oorlog kwam. En nu ga ik rustig met u spreken, want wat er staat is verpletterend. De baby's verpletterd. De zwangere vrouwen opengereten. wat erg. Zeker weten, wat erg. Maar wie gaat het doen? Nou, ik zie wel een naam voorbij komen. Tiglath-Pileser, koning van Assyrië. Ja. Was nou Tiglath-Pileser die leeuw? Of, en nu komt het, of was God die leeuw? En hier hou ik even stil, gemeente. Ik zal Israël zijn als. De Heer had het van tevoren aan de profeet Hosea bekendgemaakt. En wellicht was het al verkondigd aan de mensen die in de nabije toekomst in een grote mate van onvrijheid, ballingschap terecht zouden komen. Ik weet, gemeente, dat dit een moeilijk stukje is om te bepreken, ook voor hem die het uitspreekt. Ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen te zeggen. Hoe kan dat nu? Zwangere vrouwen opengereten en het verwijst naar de Heere zelf als een verscheurende leeuw. Stel, gemeente, u bent een Israëliet. U woont in de stam van Efraïm, uit de hoofdstad van het tienstammenrijk Samaria. En er hangt dreiging in de lucht. Een onbestemd gevoel maakt zich van uw meester. En dan verschijnen op een zeker moment de legers van Tiglath-Pileser uit Assyrië. U wordt meegenomen in ballingschap, grote onvrijheid. U wordt ergens slaaf, u wordt ingedeeld in het leger om mee te vechten. Of u gaat in een gehucht een nieuw bestaan opbouwen. Een weg terug was er niet. De Assyrische koningen waren gewoon om andere mensen uit het buitenland uw huis te geven. En een voorbeeld zijn de Samaritanen. De weg terug, ook gesloten. Daar loop je dan in de vreemde. Je hebt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zwangere vrouwen opengereten, iets om van te rillen. Als Israëliet, je denkt aan Mozes. Je denkt aan de boeken Genesis tot en met Deuteronomium. En veel is vervaagd. Je was al bekend met de afgodendienst in Dan en Bethel van een rund of een kalf. En dan ineens, dan komt de stem van die profeet in je gedachten. Wat zei hij ook alweer? Het is wel 5 jaar terug. De kinderkens, de baby's verpletterd, zwangere vrouwen opengereten. Dat die man dat toen al zei. Niet toevallig. En nu, ik kijk om me heen, het is werkelijkheid geworden. Hij heeft dit afgrijzelijke met zijn ogen moeten zien. Gemeente, wat zal hij gedacht hebben? Dit is helaas de gang van het leven. Niet te veel onder ogen zien. Niet te veel achterom kijken. Vooruit kijken, dat kan. Maar gemeente, in onze tijd heb je een ander woord wat ook heel erg actueel is. En dat is wegkijken. Eventjes niet aan waarheidsvinding doen. Nee. Maar oh ja, die profeet, hij zei nog wat. Ik zal Israël verslinden als een oude leeuw. En dan valt deze denkbeeldige Israëliet. Hij valt stil. Hij kijkt naar boven. En hij kijkt naar de grond. En diep in hem ontwaakt een besef. Gods besef. En u kent de klassieke psalm wel die daarover gaat. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ik en mijn volk. Gemeente, welke les leerde zo'n Israëliet? Kolberger zou zeggen, niet blijven stilstaan bij de tweede oorzaak. Niet blijven stilstaan bij de soldaten van Tiglath-Pileser. Niet blijven stilstaan bij de uitvoerende macht, het zwaard. Maar hoger opklimmen tot de eerste oorzaak. Onze verbondsgod doet het ons aan. Stel je voor dat Hosea die eerste oorzaak God achterwege had gelaten. Dan zou voor deze Israëliet alles los zand geweest zijn. Alles zou min of meer toevallig geweest zijn wat hem overkwam. Juist met hen, met wie God een verbondsrelatie heeft, worden ook zijn verbondsstraffen aangezegd. Opdat wij zullen weten tegen wie we gezondigd hebben. We hebben niet gezondigd tegen omstandigheden, tegen iemand die vaag is. Nee, tegen onze God. Gemeente, wat een les. Wat leer je nog meer? Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Maar, let op. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden of ontstaan zijn uit andere dingen die ook gezien worden. Jonge mensen, de oefening is dit. Ik zie een zwaard. Ik zie een vrouw op de grond liggen. Heeft nou het zwaard dat veroorzaakt? Twee zichtbare dingen. Moet ik dan het ene zichtbare ding verklaren uit het andere zichtbare ding? Zo willen heel veel mensen leven. Dat is veroorzaakt door dat. Maar een christengemeente die voor Gods aangezicht leeft, die dient hoger op te klimmen. De wereld is door het woord van God toebereid. God doet het ons aan. Dat verstaat het geloof door de kracht van de Heilige Geest. En daarom heeft een christengemeente altijd een soort dubbele taak. Een soort dubbel huiswerk. De dingen komen voort uit God zelf. Als God goed over ons brengt, dan prijzen we hem. Maar als de Heere kwaad over ons brengt, wat dan? Gemeente, het lijkt soms wel alsof de geloofsbelijdenis van eeuwen terug, alsof die onder het stof hebben gelegen. Want in ferme en in een levende geloofstaal is het vastgelegd in onze belijdenis. En dan hoef ik maar twee zondagen te noemen, zondag 9 en zondag 10. Dat nou die God om Christus wil mijn God en mijn Vader is, zondag 9. En dat uit zijn hand, zondag 10, voortkomen gezondheid en ziekte. Het lijkt wel alsof het een massief blok is waar we niet meer bij kunnen. Of mag u andersom zeggen? Ik mag het lelieleven voor Gods aangezicht leiden. En ik mag erkennen dat alle dingen om Jezus wil uit zijn vaderlijke hand op mijn pad komt. Gemeente, hier wil ik wel even pauzeren. Gaat het naar binnen bij u? Als zonden zo groot en sterk en angstaanjagend worden als leeuwen, wordt dan de Heere voor zijn Israël, ja, dan wordt hij het, een verscheurende leeuw. Er zijn zonden in ons volksleven, het zijn verscheurende leeuwen en we zijn er niet bang voor. En als God gaat optreden als een verscheurende leeuw, worden we wel in één keer bang. Jonge mensen, ik probeer dit moeilijke onderwerp ook wat dichterbij te brengen. Nou ja, je weet wat dit is, hè? Als ik een denkbeeldig rechthoekje trek, dan denk ik dat je het wel weet. Want als er een beslissing op het voetbalveld is gevallen en de scheidsrechter, die weet het niet goed, die moet even preciezer kijken, dan moet er even naar de VAR gekeken worden. Want scheidsrechters op het voetbalveld zijn de meest omstreden mensen. Heeft hij het goed gedaan of niet goed gedaan? Ik denk dat is voor u wel duidelijk. Maar nou mijn toepassing. En ik sluit mezelf erbij in hoor. Nou eens heel stil worden met elkaar. God is de meest omstreden scheidsrechter in onze ziel. Weet je wat Luther zei? Hij zegt, als God een oordeel velt als scheidsrechter, dan wil hij het van ons winnen. Dan wil de Heer dat je hem onvoorwaardelijk gelijk geeft. Maar ook, kent u dat protest, dat eindeloos, het hoeft niet pure opstand te zijn alleen, maar dat stille drukken van uw geest tegen hem in? Niet kunnen buigen voor die God? Er is iets in de kerk van God op aarde dat niet buigen kan. En dat noemen wij vlees, zo even in het gebed ook genoemd. Het vlees onderwerpt zich niet aan de wil van God. En mensen, daar zitten we hier vanmorgen. Allemaal gearresteerd. Allemaal gearresteerd. Het kan ook niet. Er is iets in ons dat nooit kan buigen. Maar ik zet geen punt. De Bijbel doet het ook niet. Er staat een komma. Paulus sprak dit uit. Midden in de genade. Romeinen 8 vers 7. En daarom hebben wij het te verwachten. Wat ook over ons komt. Kijk die mensen in Limburg. Duitsland, België. Ze wisten het alleen van de media dat overstromingen plaatsvonden, jaar voor jaren terug in Roemenië. En nu in één keer plotseling zelf meegesleurd. Hoe moeilijk kan het zijn, gemeente? Hoe kunnen die mensen nou die in één keer alles kwijt zijn, het toch met de Heere God eens worden? En gemeente, dat alleen gebeurt in verbinding met de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft als, ja, die heeft altijd, God de Vader als scheidsrechter in zijn hart goedgekeurd. Van kribben naar kruis, van wieg tot graf, heel zijn leven door. En iets van dat leven, van dat lelieleven in de Heer Jezus Christus, dat gaat door zijn geest ook meegedeeld worden door het geloof. En dan is het, Vader, uw wil mag gebeuren. En dan krijgt God gelijk en u bent gelukkig. Maar zolang u er tegen indruist, blijf je ongelukkig. Is dat niet het geheim? Gemeente, we gaan langzaam afronden. Begrijpt u dat nou? Ik zal Israël laten bloeien als de lelie, als het niet bovengronds is, dan gewoon ondergronds door. En ik zal Israël, mijn geliefd volk, ik zal ze scherp tegemoet treden. Verslinden tegemoet treden, opdat ze zullen erkennen dat ze tegen hun God gezondigd hebben. Nou, daar gaat die Israëliet, die denkbeeldige Israëliet die we ingevoerd hebben. Ja, daar is die. Dan staat hij daar in Assyrië. Nou ja, zal ik maar aan deze vreemde overheid toevertrouwen? Zal ik dan maar mijn hoofd neerleggen? Zal ik dan maar dit doen? Zal ik dan maar dat doen? Het is alsof Hosea een profetische blik heeft gekregen. En hem nog een voorbeeld gebed in ballingschap gaat meegeven. En dan klinkt in mijn tekst het vierde vers. Assyrië zal ons niet behouden. En we zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen niet meer zeggen. Je bent onze God. Immers zal een wees, zo'n kwetsbaar mens, zo'n kind zal bij u ontfermd worden. Een lelie bloeit ook kwetsbaar. Open in de dalen. Kan zo geknakt worden. Maar ze bloeit door. Hoort u het? Nog één praktische toepassing, gemeente. En dat is dit. Dan lees ik het in de krant. Onze Rijksoverheid. Alleen samen krijgen we het corona onder controle. Of dan lees ik president Joe Biden. De Verenigde Staten leidt de wereld uit deze pandemie. En dan mag ik het u verkondigen. Assyrië zal die Israëliet niet behouden. En onze overheden zullen ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden. En we zullen tegen het werk van onze handen niet zeggen, je bent mijn God. Immers zal een wees dat een lelie leven leidt bij u ontfermd worden. Gemeente, geloofsoefening. In welke onvrijheid u, ik, jij ook terechtkomt. Ik zal Israël zijn als een verscheurende leeuw, want hij is onze verbondsgod. Weet wie het u aandoet. Keer terug tot hem, blijf terugkeren tot hem. Ik zal Israël zijn als een bloeiende lelie. Bloei dan ondergronds in een stil godsvertrouwen. Gemeente, wees beducht, maar ook wees vertroost in hem, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Dan gaan we zo'n leliepsalm zingen, gemeente, psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het 14e vers van psalm 69. Gemeente, laten we danken en ook bidden, voorbeden doen. Uw zwaard, Heer Jezus, heeft gesneden in onze gedachten. Een eeuwenoude geschiedenis is tot leven geroepen anno 2021. Bij ons aan de ene kant het uitnodigende gehoord. U laat Israël doorgroeien als een lelie. Als het niet bovengronds is, dan ondergronds. Maar ook het ontzagwekkende gehoord. Dat als gekwetste liefde gaat toornen. Heren, wat zullen we dan over ons heen krijgen? Wij die uw verbond en woorden elke zondag zoeken te onderhouden. En misschien zo weinig gerekend hebben met de keerzijde. Dat als u zou komen met ziekte, met honger of met oorlog, dan kon de Israëliet het weten, dat zijn de verbondstraffen van mijn God. Heere, wil Nederland en wij als Nederlanders stilmaken. Het een na het andere overkomt ons. We zijn blij dat het ons nog niet getroffen heeft. Maar doen aan waarheidsvinding vinden we ook moeilijk. Misschien kijken we ook nog liever weg. Heere, wil met uw geest door blijven snijden met het zwaard van uw woord. Dat heel duidelijk wordt dat we vlees zijn, iets wat niet kan buigen voor u. En aan de andere kant wat geest is en dat het in de Heer Jezus altijd met u eens is. O, wat heerlijk! Wil dat ook in ons hart breder maken, dieper maken of voor het eerst erin zetten. Dat we door vernieuwing, door een nieuwe geboorte, een geboorte van boven, worden aangeraakt. En dat we de Bijbel beginnen te verstaan zoals het zou moeten. Dat we bij die diepe belijdenis kunnen, dat het voor ons levend wordt. Dat u om Christus wil, ondanks alles, nog steeds onze God en Vader is. En tegelijkertijd het uit uw handen voortkomen, gezondheid en ziekte. Heer, ook in alle dingen die ons nog kunnen overkomen, geef een stil vooruitzicht, een stil vertrouwen. Niet alleen een weeskind te zijn in kwetsbaarheid, maar ook een gespeend kind in Gods vertrouwen. Gevoed door u. Heer, dat we zo daarmee de nieuwe week in kunnen, de vakantietijd mogen beleven. Koning van uw kerk, gedenk uw volk Israël. De 12 stammen die wereldwijd pionierend hun weg zijn gegaan. Tot in onze lage landen toe. En Heere, dat u uw openbaring transparant maakt. Dat u dat koninkrijk doet komen. Ja, Heere, dat uw koninkrijk het zal zijn die alle andere koninkrijken opzij zal duwen. Omdat u als koning Jezus zou regeren in gerechtigheid. En zo danken we ook uw naam hartelijk dat uw woord door mag gaan. Lichtzijde, schaduwzijde. U gebruikt uw zwaard, o held, en blijf het gebruiken ook in onze levens. Dat we op de juiste plek terechtkomen voor het eerst, maar ook opnieuw. Ga zo met ons mee. Wees, Heere, met hen, Heere, die een operatie hebben ondergaan, weer thuis mochten komen, reden tot dankbaarheid. Heere, ook jonge leven, het kan zo kwetsbaar zijn. Ik wil ook daarin genadig voorzien. Genadig uw hulp betonen. Uw koninkrijk ook onder de kinderen uitbreiden. Dat we ook een moeilijke boodschap op een kindelijke wijze mogen ontvangen. Heren, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Wil Napredik in ons hart. Ga met ons mee naar huis en vanavond, zo het u geeft, ook weer terug mogen komen. Zo draag ook het geheel van de kerk aan u op, die worstelen. Worstelen met hun identiteit. Soms lijkt het wel, Heer, alsof alle identiteit vervaagt. En het zou een wonderlijke bijvangst zijn, te midden van de verkruimeling van de kerken. Maar Heer, dat ook de kerken onder grote druk staan en angst ons toch behoorlijk regeert. Wil alstublieft die angst wegnemen. En dat tot eer van uw grote naam. Of het dusdanig heiligen. Dat u uw doelen ondanks alles bereikt. U bent niet de auteur van de zonde. Maar u gebruikt de zonde wel voor uw doelen. Heren, geef ons ogen om dat te zien. En dit alles, we bidden het u, we vragen het u, in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij ten slotte zingen, Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegen, en opnieuw een leliepsalm. Bij u is raad, bij u alleen. Zevende vers van Psalm 60. Eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.